De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Geert-Jan Haan.
Ik snap er niets van. Echt niet. Ik heb de hele week allerlei artikelen gelezen over hoe de Nederlandse woningmarkt in elkaar steekt. Het parlementair onderzoeksrapport Huizen uit 2013, dat kan ik inmiddels dromen. Idem voor een gezamenlijk plan van woningcorporaties en makelaars en vereniging Eigen Huis uit volgens mij 2012, dus 8 en 9 jaar geleden. Met allerlei aanbevelingen. Maar de Nederlandse woningmarkt is na al die jaren nog steeds, volgens mij, wat die is, namelijk ondoorgrondelijk. En daarom gaan we in Bouwmeesters de boel verbouwen. En dat ga ik niet alleen doen. Dat lijkt me namelijk niet verstandig voor het Nederlandse woningbeleid. Maar ik doe het wel met Niek Vrieselaar en Maartje Martens. Welkom, fijn dat jullie er zijn hier in de studio. Niek, econoom bij Rabo Research. Ja. Bovenmatige interesse voor de Nederlandse huizenmarkt?
Ja, klopt. Ja, eigenlijk zie je dat in Nederland die huizenmarkt en die economie ook ontzettend aan elkaar gekoppeld zijn. Hè. Gaat het goed met de economie, dan zien we vaak dat het goed gaat met de huizenmarkt. En andersom ook, gaat het bijvoorbeeld slecht met de huizenmarkt, dan werkt het ook heel erg door in de economie. En ja, dat kan elkaar heel erg versterken. Dus ja, als je de Nederlandse economie volgt, dan kom je al heel gauw ook bij de huizenmarkt uit.
Ja. Even uit eigen interesse, heb je een koopwoning, een huurhuis?
Een huurhuis. En in de vrije sector. Dus ik ben een aanzienlijk deel van mijn inkomen kwijt aan huur. Maar gelukkig deel ik de kosten nu met een hele leuke vriendin. Dus dat scheelt.
Oké. Okay. Ja, nou, maar dat is interessant. Want daar komen we vast ook nog over te praten. Namelijk kosten delen. Ja. Dat maakt je al een stuk wendbaarder op die ingewikkelde huizenmarkt.
Klopt, absoluut. Ja, nee, want inderdaad, nou, voordat ik samenwoonde, ja, was ik denk ik wel de helft van mijn inkomen kwijt aan huur. Dus dat was, ja, dus het is wel fijn dat we nu dat ik nu ook wat kan sparen. Want we zijn wel van plan om. Er zijn er tijd een keer iets te kopen.
Ja.
Maar ja, maar er is niet heel veel aanbod. Dus we zijn nog een beetje aan het zoeken.
Nou, speciaal voor jou heb ik onder meer jou uitgenodigd om ons daarin te verdiepen. En ook Maartje Martens, welkom. Fijn dat je er bent. Je bent woningmarktanalist, werkzaam voor Housing Analysis. Je hebt ook jarenlang aan de andere kant van de Noordzee gewerkt. Als onderzoeker vooral.
Ja, op de koopwoningmarkt.
Ja, en je hebt dus gezien hoe de Nederlandse, maar ook het Engelse beleid zich ontwikkeld heeft in de loop der decennia. Koopwoning, huurhuis?
Ik woon in koopwoning.
Ja. Nog een tweede huisje in Engeland? Of,
Nee, ik heb wel mijn eerste woning in Engeland gekocht, in Londen. En 4 jaar later voor meer dan het dubbele van de prijs verkocht. Dus dat was mijn opstap op de Nederlandse woningmarkt.
Oh ja, oké. Okay.
Dus dat was mooie bekomstigheid.
Ja. Nou, je luistert naar deel 1 van het tweeluik. Maandag 25 januari, dan horen we de aanbevelingen voor de Nederlandse woningmarkt namens Maartje. Vandaag, Niek, mag jij de boel op de schop gooien? Even een hele korte vraag. Waarschijnlijk moeilijk om een kort antwoord op te geven. Maar hoe kijk jij naar het woningmarktbeleid dat er nu is?
Ja, ik denk dat we eigenlijk al heel erg lang dat het beleid erop is geënt om eigenlijk het woningbezit te vergroten. He, dus we zien ook dat het is eigenlijk een beweging die denk ik al langer gaat. Dus ik ben zelf niet zo oud, maar van wat ik heb gelezen is dat natuurlijk echt al jaren 70, jaren 80 zie je dat eigenlijk politici ter linkerzijde zagen eigen woningbezit ook als een manier om zeg maar arbeiders te verheffen, om hen ook vermogen te laten opbouwen. Politici ter rechterzijde zagen het als een mooie kans om mensen wat minder afhankelijk te maken van de staat, want huiseigenaren hebben vermogen. Dus je ziet eigenlijk een in die decennia daarna wel haast religieus najagen van eigen woningbezit. En daar komen heel erg veel trucs bij kijken. Bijvoorbeeld fiscale trucs. Ik denk natuurlijk, nou, die hypotheekrenteaftrek die bestond al, maar die is wel nou heel erg centraal, staat die zeker op de koopwoningmarkt. Maar ook ja, zaken als de leennorm, hè, die als we zien dat de woningmarkt krapper wordt, als de huizenprijzen stijgen, dat je dan al heel vaak gauw politici ziet zeggen, we moeten die leennorm versoepelen, zodat mensen nog makkelijker weer aan een huis kunnen komen. En je ziet dus eigenlijk, ja, dat is heel erg gericht op eigen woningbezit promoten. Met als gevolg ook dat je hele hoge huizenprijzen krijgt. En omdat de huurprijzen daar ook deels van afhankelijk zijn, zie je ook dat in elkaar doorwerkt. Dus hoge koopwoningprijzen betekent vaak hoge huurprijzen. Maar ja, hoge huurprijzen betekent ook weer meer vraag naar koopwoningen. En dus weer hogere huizenprijzen.
Vicieuze cirkel.
Precies, en dan gaat het maar zo door.
Maar ik lees dan, 2021 is net begonnen. Maartje, ik lees allemaal jubelberichten. We bouwen de hypotheekrenteaftrek af. We hebben de overdrachtsbelasting voor starters. En dit jaar hopen we weer flink wat huizen bij te bouwen. Nou, dan gaat het toch goed.
Gaat het goed? Gaat het goed? Ik zie het niet. Ik zie het effect nog niet. Het enige wat ik zie is dat er steeds meer starters, zowel die een huurwoning zoeken of een koopwoning zoeken, het voor steeds meer starters het onmogelijk wordt om een woning te bemachtigen.
Ja.
Dat is wat ik zie.
Dus wat er nu gebeurt, al die kleine aanpassingen, dat is eigenlijk een beetje voor de bühne.
Ja, ik weet niet wat men er echt mee hoopt te bereiken. Het is, hoe moet ik het zeggen? We zitten in een situatie waar het overheidsbeleid, de prijzen blijven stijgen. En wat de overheid doet is steeds beleid maken dat het mogelijk maakt voor mensen om die hogere prijzen te kunnen betalen.
Ja, ja.
Bijvoorbeeld door de leenvoorwaarden te versoepelen, door bijvoorbeeld tweede inkomens beter mee te tellen en dat soort trucjes.
Ja.
Maar dat leidt alleen maar tot hogere prijzen.
Jullie zeggen allebei trucjes. Jullie gebruiken allebei het woord trucjes.
Ja, het zijn eigenlijk trucjes.
Dus maar dan klopt het fundament toch niet?
We weten allemaal dat alleen maar leidt tot hogere prijzen. En uiteindelijk leidt het ook tot een situatie waarop koopstarters het niet meer mogelijk is om nog een woning te bewachten, of steeds minder koopstarters dat mogelijk is. En dat betekent uiteindelijk ook dat de hele keten want onze koopwoningmarkt is een doorstroomketen. Dat hebben we er ook van gemaakt in de jaren 70. Even een terugval in de jaren 80, maar het is weer een keten. Betekent dat als één schakel in de keten wegvalt, de hele koopwoningmarkt tot elkaar start. En ik denk dat die trucjes ook inderdaad wel bedacht zijn om dat gaande te houden. Ja. Dat men dat wel beseft. Maar uiteindelijk kun je kiezen van gaan we inderdaad door tot we ons wegen en laten we de markt imploderen, of gaan we nu echt maatregelen nemen om woningen betaalbaar te maken voor zowel huurders als kopers.
Nou, daarom nu zo het pleidooi van Niek deze keer. Ik heb nog één vraag aan de hand van de actualiteit, Maartje. Want over trucjes. We gaan dan hypotheekrenteaftrek verder beperken. Maar heeft het dan zin als je het eigen woningforfait dan als dat ook omlaag gaat? Dat is dan toch ook een soort vestzak, broekzak trucje?
Ja, nee, dat is een deel van hetzelfde trucje. Maar van de andere kant, de hypotheekrente is zo laag dat effect van is nauwelijks aantoonbaar nog op de woningmarkt. Hypotheekrente heeft vooral zin voor ouders die bijvoorbeeld hun kinderen geld lenen voor zeg 4,5%, dat mag dan.
Ja,
en dan heeft het zin. Ik bedoel, dat kan je fiscaal zoveel mogelijk aftrekken. Maar gewoon via banken. En het heeft ook zin voor leningen die dat tophypotheek financieren. Ja. Daar is de rente ook hoger. Maar voor gewone leningen boven de 1,5-2%. Wat maakt het uit bijna?
Ja, ja. Trucje.
Ja, je bedoelt het afschaffen van de hypotheek. Als dat een trucje is, ja.
Onderdeel van jouw pleidooi volgens mij.
Ja, klopt.
Zullen we beginnen? Niek Vrieselaar, Rabo Research, nu nog. Maar als jij in een volgend kabinet, Rutte 4, Wilders 1, Hoekstra 1, Ploemen 1, hè, want dat hebben we net gehoord.
Zullen pittige onderhandelingen worden straks?
Als jij minister van Wonen zou worden, of minister van Vrom, in dat kabinet, welke punten moeten op de agenda komen?
Ja, ik denk allereerst natuurlijk is het heel erg fijn dat ik niet mij daarom hoef te bekommeren als minister om
gelijk een reactie als een politicus, gelijk indekken.
Om zaken als politieke realiteit. Maar ik denk eigenlijk, maar dat is misschien ook omdat ik econoom ben, dus zoals voor een hamer is alles een spijker, is voor een econoom heel veel vraag en aanbod. En je ziet dat in Nederland is het aanbod van huizen is eigenlijk al heel erg lang is, nou, wel wat gering. Hè? We slagen er niet heel goed in om voldoende huizen te bouwen. De vraag is daardoor eigenlijk altijd wel heel groot. We hebben gewoon bevolkingsgroei, huishoudensgroei. We verdienen als Nederlanders ook de laatste jaren ook wat meer. En dus de vraag naar huis is groot. Sterker nog, er is een mismatch. We zien eigenlijk dat er meer vraag is dan aanbod. Dus die huizenprijzen stijgen, de koopwoningprijzen en de huurprijzen. Nou, en wat je eigenlijk zou willen is dus natuurlijk ook het aanbod wat vergroten door transformatie, nieuwbouw, noem maar op. Maar tegelijkertijd willen we niet dat die vraag nog verder wordt opgezweept. Dus wil je eigenlijk die vraag ook een beetje misschien wat temperen, wat terugbouwen. En ja, mijn voorstel zou zijn, en dat ik denk dat dat ook, of dat politiek haalbaar is, dat weet ik niet. Maar om eens te stoppen met het fiscaal bevoordelen van bijvoorbeeld eigen woningbezit. En vooral ook, eigenlijk, we zien, daar hadden we het net al over, dat het beleid heel erg er is op gericht om eigenlijk wat Maartje heel erg scherp zei, om maar te zorgen dat starters kunnen instappen om dan maar bijvoorbeeld de leennormen te versoepelen. Hè? En, tot, en als de huizen dan daardoor nog wat duurder geworden zijn, nou, dan versoepelen we nog een keer die leennormen. Hè? Of dan gooien we er nog eens een keer een jubelton tegenaf. Hè? Zo'n belastingvrije schenking. Nou, en dat zijn allemaal dingen die uiteindelijk, als je een tekort hebt aan huizen, dan zullen er hoe dan ook mensen, vooral starters, vaak buiten de boot vallen. Hè?
Dus even puntsgewijs, dan gaan we een heleboel dingen dus afschaffen.
Ja.
Dus startersleningen?
Weg. Ja, zou ik afschaffen.
Belastingvrije schenking voor een huis?
Zou ik ook afschaffen.
Hypotheek, renteaftrek?
Afschaffen.
En dan zo snel mogelijk ook?
Ja, liefst wel. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je dat met enig beleid wil doen. En dat je, als je het specifiek hebt over de hypotheekrenteaftrek, dat je ook zegt, we willen niet per saldo een belastingverhoging in heel Nederland. Dus dat je zegt, nou, we stellen daar in ruil, stellen bijvoorbeeld een verlaging van de inkomstenbelasting op voor. Want wat je natuurlijk ook hebt, is dat, stel dat je bijvoorbeeld over de vrije huur hebt. Hè, we horen allemaal natuurlijk verhalen van Nederlanders. Nou, je hoorde net mijn schrijnende, daar valt helemaal mee. Dat je als huurder in de vrije sector, ben je vaak een heel groot deel van je inkomen kwijt aan woonlasten, vaak ook een veel groter deel dan huiseigenaren. Zelfs als je rekening houdt met bijvoorbeeld onderhoud en aflossing van de hypotheek. Maar je betaalt eigenlijk, dus je betaalt al meer huur, maar je betaalt eigenlijk als huurder in dat vrije segment ook te veel belasting. Want je betaalt natuurlijk enerzijds voor de huurtoeslag voor mensen in de sociale huur. Nou, dat is daar valt wat voor te zeggen. Maar je betaalt ook eigenlijk te veel inkomstenbelasting voor de hypotheekrenteaftrek van huiseigenaar. Dus je betaalt en te veel huur en te veel belasting. Nou, dus dan zou je kunnen zeggen, laten we die hypotheekrenteaftrek afbouwen, de inkomstenbelasting verlagen. En dan gaat werken ook wat meer lonen. Nou, dus je kunt misschien al een beetje horen welke politieke kant ik dan, voor welke partij ik dan misschien, of welke kleur. Nou, maar dus dat zou een heel belangrijk voorstel zijn voor mij, omdat je dan eigenlijk dus een wat meer gelijker speelveld creëert in eerste instantie tussen de vrije huursector en de koopsector. En laten we eerlijk zijn, de koopsector, ja, hebben die nou dat douceurtje nodig? Ik bedoel, Maartje gaf net al heel terecht aan, de rentes zijn ontzettend laag. Ja, waar hebben die hypotheekrenteaftrek nog voor?
Dus jouw pleidooi is eigenlijk heel veel afschaffen.
Veel afschaffen. Ja, eigenlijk is het niet. Het is niet heel moeilijk, maar.
Nou, dan moet ik toch aan Maartje vragen. Zou je staatssecretaris onder deze minister kunnen zijn?
Zeker wel.
Ja, misschien
nog. Maar ik zou er nog aan toe willen voegen dat het fiscale systeem ook onevenwichtig is, omdat lenen wordt bevoordeeld, fiscaal gezien. Mm-hmm. En sparen en beleggen. Geen belasting op huurinkomsten is natuurlijk ook een ongelooflijk douceurtje voor beleggers. Ja. Dus er zou veel meer evenwicht moeten komen en vooral ook omdat de laatste tijd beleggingen en huurwoningen een belangrijke aanjager zijn geweest voor de woningmarkt en ontzettend belangrijk zijn geweest in het verhogen van de prijzen van woningen.
Ja.
Omdat de huren vrij zijn in die sector en gevraagd kan worden wat men uiteindelijk bereid is te betalen. Denk ik dus dat daar ook nog een hele slag te winnen is, omdat de huur- en de koopsector daarin gelijk te stellen in fiscale behandeling.
Ja. Maar is het niet zo dat in essentie, ik weet niet of we dat bedacht hebben in Nederland, dat de woningmarkt een vrije markt is? En dat als we dus een heleboel dingen gaan reguleren en ook opkoopbescherming, waarover wordt nagedacht om in de grote steden dus te voorkomen dat beleggers allerlei pandjes kopen en voor hogere prijzen op de markt gooien. Wat jullie voorstellen is dat, of nou ja, jij in dit geval, Niek, is dat eigenlijk een aan banden leggen van de vrije markt die de woningmarkt nu is?
Nou, ik denk dat het nog niet eens zo ver gaat eigenlijk, voorstel. Ik denk dat we daar hopelijk misschien ook in deel 2 aan toe komen. Maar ik denk dat mijn voorstel eigenlijk nog niet eens zo heel ver gaat. Het is eigenlijk heel erg simpel inderdaad, wat je eigenlijk al gaf. Als je het hebt over de vrije markt, waarom zou je op een vrije markt fiscale steun nodig hebben om een huis te kopen? Waarom zou je op een vrije markt bijvoorbeeld een starterslening moeten krijgen? Waarom zou je op een vrije markt een jubelton moeten hebben? Ik denk juist eigenlijk dat de markt veel vrijer wordt en veel gelijker wordt als je dat soort zaken juist afschaft.
Ja, het wordt ongelooflijk financieel gesteund om het überhaupt nog een vrije markt te noemen.
Ja.
Het klopt eigenlijk gewoon niet met de waarheid.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Geert-Jan Haan.
Ik praat met Niek Vrieselaar van Rabo Research en met Maartje Martens, woningmarktanalist, over hoe we de Nederlandse huizenmarkt een beetje op kunnen schudden. Het voorstel, het pleidooi van Niek Vrieselaar, dat hoor je in dit deel. In een volgend deel, maandag 25 januari, hoor je de voorstellen van Maartje Martens. En we hebben het net over het afschaffen van een boel dingen gehad als onderdeel van de hervorming van minister Vrieselaar. Niek, beslisbevoegdheid, daar had je ook over nagedacht.
Ja, daar hadden we. Het is een lastig punt misschien om te maken, maar wat wat je nu eigenlijk, we hadden net stipt al aan, hè, dat je heel erg ziet dat, de reactie van veel politici op de stijgende huur- en huizenprijzen is vaak dat om dan een cohort starters te helpen, laten we hen meer lenen. Hè? Want je ziet eigenlijk in Nederland is de vraag natuurlijk heel erg, ja, zijn de huizen nou zo duur of kunnen starters zo weinig lenen? Nou, ik denk zelf dat huizen te duur zijn, maar je ziet vaak de reactie van politici die zeggen, nee hoor, starters kunnen gewoon te weinig lenen, dus laten we hen meer ruimte geven, laten we hen meer mogelijkheden geven en dan los je alle problemen op. Maar ik denk dat dat ook die, ja, dat is eigenlijk heel gevaarlijk. In Nederland liggen die beslisbevoegdheid ligt dus ook bij de politiek. Dus de Kamer en het kabinet kan beslissen over het verruimen of het verkrappen van de leennormen. Ja, je ziet eigenlijk vaak de afgelopen jaren zeker ook dat, ja, dat de beslissing vaak wordt, doe maar een tikkeltje ruimer. En je ziet ook dat daardoor ook de huizenprijzen blijven stijgen. En dus ook de huurprijzen. Dus ik zou eigenlijk, ja, misschien, ja, pleiten voor het, nou ja, misschien wel heel ver, maar bijvoorbeeld laten die leennormen niet worden bepaald door de politiek. Want dat kennen we inmiddels waar dat toe leidt. Laat dat bijvoorbeeld door een toezichthouder doen, door de Nederlandse Bank. Die kan veel scherper kijken naar, is dat, wat voor effect heeft dat op de huizenmarkt voor de stabiliteit van ons land. En die laat zich natuurlijk minder leiden door de waan van de dag en ja, kiezers trekken en verkiezingen die in de aantocht zijn, noem maar op.
Ja, Maartje?
Ja, een goed idee. In principe is het natuurlijk wel vreemd om een niet-politieke instantie die besluiten te laten nemen over een woningmarkt. Maar in dit geval juist inderdaad omdat politiek zich zo laat leiden door het pleasen van kiezers op korte termijn, korte termijn maatregelen en niet nadenken over de lange termijn effecten van die maatregelen. Denk ik dat het een goed voorstel is.
Ja. Klinkt een beetje alsof je een soort OMT, Outbreak Management Team, voor de huizenmarkt krijgt. Dus tussen het RIVM en het kabinet zit een hele specifieke adviesgroep met allemaal deskundigen. En dan moet het kabinet daarna luisteren, want dat doen ze nu ook natuurlijk.
Ja. Nou ja, en de andere denk ik ook, ik weet niet of dat bij het OMT ook hoort, maar dat is wat de politiek zich ook wel meer, wat mij betreft, zorgen over mag maken. Of wonen een recht is, of dat het echt enkel alleen de beslissingen daarover geleid kunnen worden door financiële rendement voor banken, voor beleggers, et cetera. Ja. Ik denk dat dat evenwicht een beetje zoek geraakt is in het hele debat. En dat zou ook wel, ik zou niet zo gauw weten bij welke toezichtsclub dat zou kunnen zijn, maar dat evenwicht mag ook wel terug.
Want als je zo luistert naar het pleidooi van Niek, daar zitten onderdelen in waarvan jij zegt dat zorgt voor meer betaalbaarheid van de Nederlandse huisvesting. Dat of je nou koper of huurder bent, dat je in ieder geval een plekje op de markt kunt krijgen.
Lastig te zeggen. Ik denk
geef alvast een voorzetje voor je pleidooi voor volgende week.
Nou, mijn voorzetje naar volgende week gaat vooral over de particuliere huurmarkt, denk ik. Omdat ik denk dat er veel meer regulering mogelijk is en nodig is om wat minder dominant te laten zijn in de prijsbepaling van het aanbod van ook koopwoningen. Ja. Mm-hmm. En dat daar valt nog een hele slag in te halen. En dat een betere relatie tussen huurprijs en kwaliteit van woningen, ook in de particuliere huursector. Een toezichthouder voor huurders in de particuliere huursector, waar ze naartoe kunnen, een soort huurcommissie waar ze ook rechten hebben. De korte huurcontracten die kunnen ook langer. Dat is zoveel mensen die om de 2 jaar weer op de schopstoel zitten en weer iets moeten zoeken en radeloos worden omdat ze weer de hele boel bij elkaar moeten pakken en tegelijkertijd de studie moeten afmaken. En je werk aan het zoeken zijn.
Je zegt dus eigenlijk dat repareer je. En je zegt dus eigenlijk dat repareer je niet met nieuwe trucjes. Want dit zijn fundamentele fouten.
Fundamentele aanpak voor nodig, denk ik. Ja.
Oké. Nog even naar het pleidooi van Niek. Je hebt een aantal dingen genoemd. We hebben net over beslisbevoegdheid gehad, waar je een voorzetje voor hebt gegeven. Staat er nog meer op je lijstje?
Ja, nee, zeker. Nou, de lijst, ik zal de lezers niet vervelen met de hele waslijst.
Je hebt een groot departement. Maar, heel veel ambtenaren.
Nee, ik denk als je het ook hebt over die hypotheekrente aftrek. Je ziet, als je het, we hadden het er net al over, maar wat doe je dan met het eigen huis als er geen hypotheekrente aftrek meer is? En bijvoorbeeld misschien ook geen eigen woningwaarde forfait. Nou, dan zou je dus ook erover na kunnen denken dat je zegt, en dat is wel een gewiekst trucje, noem ik van mezelf ook een trucje, dat je dus het eigen huis ook naar box 3 brengt. Box 1 zit hier nu, dat is het eigenlijk, je huis is dus onderdeel van je inkomen. Dat is een hele gekke beredenering. Box 3 zit je vermogen. Nou, zou je zeggen, als je overwaarde hebt in je eigen huis, stop dat in box 3. Hè? Dus waarom? Want waarom zou je, als je bijvoorbeeld een ton spaargeld hebt, waarom zou je belasting moeten betalen? Maar als je een ton overwaarde hebt, niet. Hè? Behandel dat, ook dat gelijk. Want die fiscale gelijke behandeling, dat eigendomsneutraal, dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar die hypotheek aan het achter. Het gaat ook hoe belast je vermogen. En dan zou je dus kunnen zeggen, het huis in box 3. En dat zorgt ervoor dat als je belasting moet gaan betalen, hè, vermogensheffing over je overwaarde, nou, dat je als huiseigenaar en als heel Nederland hoop ik ook niet zo happig bent op die stijgende huisprijzen. Mm-hmm. Zoals we dat nu zo eigenlijk heel erg als cultuur, als volk zijn we ontzettend, ja, vinden we dat fantastisch als we in de krant lezen, huizen zijn weer duurder. Maar dan ga je toch twee keer achter je oren krabben als je denkt, verdraaid, dat gaat mij een hogere belastingaanslag opleveren. En ook dat hoeft niet per se te betekenen een hogere belasting. Per saldo zou dat kunnen betekenen dat je de belastingen gelijk houdt. Maar omdat je namelijk de belastinggrondslag wordt veel groter, omdat er dus ineens veel meer vermogen in die box 3 komt, mm-hmm, zou je het tarief naar beneden kunnen doen. Dus dat hoeft ook voor de luisteraars thuis die nu denken, ach, die man die stelt allemaal belastingverhoging voor, hoeft niet per se een belastingverhoging te zijn. Maar het betekent wel dat je een gelijke behandeling hebt tussen bijvoorbeeld spaargeld, als je misschien ergens belegt voor je pensioen, en inderdaad, en vermogen in je eigen huis.
Ja, Maartje?
Supergoed idee.
Ook alweer. Ja. Ongelooflijk.
Ik denk dat wij wel een leuk tandem kunnen vormen.
Ja. Niek, volgens mij heb jij nog één punt dat je wil benoemen. Of iets waar je over hebt nagedacht. Ja. Namelijk maximale hypotheek. Hebben we het daarover? Of heb je nog iets anders?
Nou ja, over de rente. En bedoel je dat punt over de rente en de maximale... Ja, dat vond ik eigenlijk... Ik vond dat om te eren wie eren toekomt. Ik zag dat een maand geleden las ik dat in de Volkskrant. Was een hypotheekadviseur van Triodos Bank. En die stelde voor dat je eigenlijk... dat je in plaats van de actuele hypotheekrente meeneemt in je hypotheek, de maximale hypotheekbepaling, dat je zeg maar een soort toetsrente doet, hè? Een soort gelijke toetsrente. Nou, die kun je nog nader bepalen, kun je nog over discussiëren. Want wat je nu ziet is dat als die hypotheekrente daalt, dan kun je dus eigenlijk voor dezelfde maandlasten kun je meer lenen. Nou, en je kunt je voorstellen, op de huidige krappe markt, ja, kan meer lenen je net even dat voordeel geven. Dus dat zie je ook veel gebeuren. Dat is een van de redenen waarom we die huizenprijzen ook de afgelopen jaren zo hard hebben zien stijgen, is natuurlijk ook vanwege die gedaalde rente. Maar dat zorgt natuurlijk voor enorm veel, voor instabiliteit. Hè? Dus ja, als die rente daalt, gaan de hypotheken omhoog, gaan de prijzen omhoog. En natuurlijk ooit, als een keer nog de rente stijgt, gaan ook weer die hypotheek omlaag en misschien ook de prijs omlaag.
En om even jouw pleidooi samen te vatten, jij, of in ieder geval echt in het kort, jij hebt gekeken ook naar in jouw ogen haalbaarheid. Dus het zijn niet allemaal ballonnetjes die je oplaat.
Nee, ik heb echt inderdaad, en ik denk in een aantal dingen inderdaad, bijvoorbeeld het eigen huis naar box 3, ik kan me voorstellen, en het afschaffen van de hypotheek aan het afschaffen, ik kan me voorstellen dat je daar, als ik echt minister zou zijn geweest, dat je dan ook te maken hebt met politieke realiteit, dus dat lastig is. Maar zaken als inderdaad zo'n bijvoorbeeld een toetsrente, waardoor die maximale hypotheek minder afhangt van de daadwerkelijke rente. He, dus dat als de rente daalt, heb je gewoon lagere woonlasten, maar betekent niet per se hogere prijzen. Ja, dat iets is wat best makkelijk kan worden ingevoerd. En ik heb er nog niet heel uitgebreid over nagedacht, maar ik las het en dacht, hey, dat is best een geinig idee. En ben benieuwd ook hoe...
Kom er maandag 25 januari op terug, alsjeblieft. Ja, en dan gaan we ook vragen aan Maartje wat haar idee erbij is. En ik ga jullie voor nu bedanken, want het is het eerste deel van de tweeluik. En de tijd vliegt
heel
natuurlijk, hè? Ja, maar goed, als minister heb je meer tijd. Dus misschien kan je er dan 4 jaar over nadenken. Maartje Martens, dank je wel voor je eerste reactie. En volgende week praten we door met jouw pleidooi. Ik ben heel benieuwd. Onder andere over leenvoorwaarden gaan we het hebben. En over hoe starters misschien wat makkelijker op die huizenmarkt kunnen komen. Tot zover BNR Bouwmeesters. Niek Vrieselaar, dankjewel. Maartje Martens, dankjewel. Tips en verhalen kun je sturen naar bouwmeesters@bnr.nl of via onze andere social kanalen. En deze uitzending kun je terugluisteren als podcast. Zou ik zeker doen, want het duizelt af en toe via de BNR-app en via bnr.nl. Ajeto.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.